Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze digitale commissievergadering. En zoals je ziet heeft onze griffier Bart een andere naam gekregen, maar dat heeft met enige technische problemen te maken. Dus het is echt Bart die griffier is vanavond. De livestream is begonnen, dus houdt u daar rekening mee. Ik ga niet nog een keer alle spelregels van de digitale vergadering uitleggen, want dat hebben we in het vorige uur ook gedaan. En we zijn wat later begonnen, er zit een inspreker te wachten. Dus ik zou zeggen, we gaan gelijk aan de start met uw welbevinden. Bent u het daarmee eens? Ja? U weet hoe het zit, hè, met die chatfunctie. Als u een interruptie wil plegen, dan meldt u dat even via de chat. Een gecombineerde commissievergadering. Het is hier een beetje onrustig, dus af en toe ben ik een beetje, kijk ik wat omheen, maar dat maakt niet uit. We beginnen met de mededelingen en vragen aan de wethouders en de burgemeester. We beginnen met als eerste de vragen van GroenLinks. Die zijn gesteld eigenlijk bij de commissie van 18 maart, maar toen zijn uitgesteld. Meneer Van Waarden, ik stel voor dat we gelijk overgaan naar de beantwoording. Is dat goed? Prima. Meneer Schepers, wilt u beginnen met de beantwoording? En ik weet dat het heel vervelend is, maar we hebben heel veel vragen, dus zou u het een beetje beknopt willen houden. Meneer Schepers. Even onmuten. Ja.
Ik pak ze er even bij. Even kijken.
Zijn de vragen over de kapsingels bij de sportvelden?
Ik heb een hele reeks met bestanden staan met alle antwoorden erin, dus ik moet even de goede eruit vissen. Als u me nog twee tellen geeft. Hier. Ja, waar het om gaat bij het jagerspaadje, om op de eerste vraag in te gaan. Er wordt gevraagd naar het gemeentelijk beleid. Nou, dat is een beetje complex bij dit sportpark, want een aanzienlijk deel van het sportpark ligt niet in de gemeente Hilversum, maar ligt in de gemeente Weidemeren. Dus hebben we te maken met het groenbeleid van de gemeente Weidemeren. Dus het beleid ten aanzien van natuurwaarde en groenbeleid is niet ons eigen beleid, maar is het beleid van de gemeente Weidemeren. Zowel bij Weidemeren als in Hilversum is het groenbeleid bij sportparken vooral gericht op sociale veiligheid en sportbeoefening en minder gericht op natuurwaarde als zodanig. Dus het is geen voorwaarde dat bij sportparken natuurwaarde in stand moeten blijven. Zeker niet als het voor de sport onwenselijk is. De achtergrond van wat GroenLinks noemt de kaalslag houdt er vooral mee te maken dat het sportpark is in de jaren 70 aangelegd. En in die periode werd er anders tegen bepaalde natuurwaarden aangekeken dan nu. Inmiddels is gebleken dat een aantal van de wallen waar hout is gekapt de sportbeoefening wel degelijk belemmeren. En bij de laatste onderhoudsbeurt bleek ook dat een aantal van de essen die op de singels zijn, die staan, die zijn ziek. Dus die essen die zijn gekapt en die leveren daarnaast een gevaar op voor publiek en voor sporters. Dus daarom zijn de essen weggehaald. Daarnaast heeft het snoeien ook geleid tot een verbetering van de sociale veiligheid voor met name de fietsers richting het sportpark. Het is wel zo dat we de wallen die rondom het sportpark liggen, dus er niet op, maar de wallen rondom het sportpark, die worden in stand gehouden, want die hebben wel natuurwaarde. Dus aan de buitenzijde blijft het zoals het is en zullen we daar zoveel mogelijk die waarde in stand houden. Voorzitter, dat was zo kort en krachtig als ik het kon doen.
Helemaal fijn, dank u wel, wethouder. Dan gaan we verder met de vraag aan, van GroenLinks aan wethouder Vorink over de conceptomgevings. Verordening provincie Noord-Holland. Ik stel ook voor dat we gelijk naar de beantwoording toe gaan. Is dat goed, meneer Van Waarden? Ja? Meneer Vorink.
Er wordt een heel kort antwoord, want ik verwijs naar de brief die het college vorige week naar de raad heeft gestuurd. Daarin zijn al die vragen beantwoord.
En meneer Van Waarden, wilt u daar nog wat op zeggen? Nee? Oké. Dank u wel, meneer Vorink. Dat heeft u ontzettend mooi opgelost. Dan gaan we verder met de vragen van de SP aan wethouder Vorink over de rechtsgang bewonersvereniging in verband met illegale bewoning. Ook een vraag vanuit 8 april. Nee, dank u. Meneer Vorink.
Ja, nou laat ik vooropstellen dat ik er om een andere reden ook niet gelukkig mee ben dat we nu bij de rechter staan. Maar dat heeft niks met de inhoud van de zaak te maken. Want uiteindelijk hebben wij als gemeente omgevingsvergunningen afgegeven in het kader van de legalisatieregeling. Daar zijn bezwaren tegen ingediend, sommige al lang geleden. En die hebben meerdere spel- en regelwijzigingen overleefd en zijn aangehouden. Daar zijn die bezwaarmakers destijds ook over geïnformeerd. En uiteindelijk moesten we daar toch een besluit op bezwaar nemen. We hebben de adviezen van de bezwaarcommissie daarin opgevolgd. Bezwaarmakers hebben gemeend daar beroep moeten tegenaan tekenen bij de rechtbank. Hetgeen uiteraard hun goed recht is, daar ben ik ook helemaal niet boos of wat dan ook over. Maar dit is hoe het werkt. We geven een vergunning af, daar kun je bezwaar en beroep tegen indienen. En dat is hun goed recht. Dus ik heb wat moeite met de framing van nu wordt de gemeente voor de rechter gedaagd. Dit is de dagelijkse gang van zaken, zou ik willen zeggen, voor een politiek instituut wat de gemeente nou eenmaal is. We gelukkig leven in een rechtsstaat waar mensen naar een rechter kunnen. Ik vind het wel, uiteraard is dit niet wat je zou willen. En we hebben veel tijd en energie geïnvesteerd in elkaar om een dialoog te openen. En die dialoog blijft ook wat mij betreft gaan. Maar ja, het feit blijft natuurlijk gewoon dat er toegang tot de rechter kun je niemand ontzeggen. En dat zou je ook niet moeten willen. Maar het kan ook niet zo zijn dat op het moment dat wij een vergunning afgeven en de bezwaarcommissie ons adviseert het bezwaar niet gegrond te verklaren, dat we omwille van de goede vrede dat aan ons laars lappen. We moeten een afgewogen besluit nemen. Dus dat is het. En veel meer kan ik er inhoudelijk ook niet over zeggen. Het is niet gebruikelijk dat wij, waar mensen een rechtszaak beginnen om in beroep te gaan tegen een besluit van de gemeente, dat wij daar actief de gemeenteraad over informeren. Dat hebben we in dit geval ook niet gedaan. En dat hebben we bij mijn weten in alle voorgaande gevallen ook niet gedaan. Dus ik snap die niet helemaal.
Dat was uw antwoord?
Ja, dat denk ik.
Ja? Oké. Okay. Zijn er nog vragen over mevrouw Verwij?
Ja. Het is niet zomaar een willekeurige rechtszaak. Het gaat over politiek gevoelig onderwerp. En het gaat over veel zaken. Zo hebben wij begrepen. Ik wil er ook niet al te diep op ingaan. Dus ik vind dat niet zomaar een bezwaarschrift laten liggen. Ik vind dat best wel veel. We hebben ook gevraagd aan de wethouder of hij ons daar nader over wil informeren. Over welke zaken gaat dat? Hoe steekt dat in elkaar? En wat ons ten zeerste verbaasde, is dat wij het verslag van de bezwarencommissie kregen. Het eindverslag 2019. En dat er echt met geen woord over gesproken wordt. En we hebben wel degelijk ook een motie aangenomen, nog in de vorige gemeenteraad, dat we ten alle tijde meer informatie willen over rechtszaken, al dan niet door burgers tegen de gemeente of anders, en hoe dat moet lopen. Wij zouden daar toch wel graag wat meer informatie over willen hebben. En ook dat dat dan opgenomen wordt in bijvoorbeeld zo'n verslag van de bezwaarschriftencommissie. Want er staat van alles in, behalve dit. En het kan niet zijn dat er in één keer 73 zaken zijn die onbekend waren. Dus toch het verzoek aan de wethouder om daar nadere informatie over te verstrekken. En ook over andere zaken die mogelijk, misschien zijn het individuele zaken, maar toch tot een conflict kunnen leiden. Want ik vind het toch vervelend om dit in de krant te lezen.
Dat laatste ben ik uiteraard met u eens. En die 73, dat volgens mij gaat het hier over 13 bezwaarschriften. Die 73, ik snap waar die vandaan komt, maar dat gaat niet over bezwaarschriften. Ik vind dat heel lastig, want ik wil u met alle plezier een brief sturen waarin ik de chronologie van deze bezwaarschriften op stel. Maar aan de andere kant ben ik daar wat huiverig voor. Dan komen we dus in een situatie dat wij gewoon als gemeentebestuur en als gemeentelijke organisatie bij elk potentieel politiek gevoelig dossier de raad actief moeten gaan informeren over bezwaarprocedures. Ik heb ten tijde van eerdere bezwaarprocedures die politiek aanhangig zijn gemaakt, dat volgens mij de raad, wij belast zijn met het uitvoeren van de door u opgestelde kaders. En dat daar gewoon rechtsmiddelen tegenover staan. En ik ben altijd bereid, als die uitgeput zijn, om daar toelichting op te geven. Maar ik ben eigenlijk niet van plan om lopende bezwaarprocedures dat in de raad te gaan zitten bespreken.
Dank u wel. Mevrouw Verwij, laatste woord. Anders stel ik voor dat we het hiermee afsluiten.
Nou, voorzitter, dank. Ik zie graag dat iets van een chronologie of een proces tegemoet. Hè, wanneer komen er uitspraken en hoe zit de gemeente daarin? En dan zegt de wethouder van ja, ik ben niet van plan om je over van alles te informeren. Kijk, wij zijn wel gewoon toezichthouder, bestuurder, controlerende taken. Dus als er dingen spelen die voor burgers van belang zijn en die van ons van belang zijn om te weten, omdat het ook ons beïnvloedt, mede omdat het in de krant staat, is het wel degelijk uw taak om ons daarover te informeren. Dus ik sta er toch wel op dat u daar notie van neemt.
Dank u wel. Ik sluit het stukje hier even mee af en ik ga dan verder met de vraag van de Harte Hulsum ook over woningsplitsing. En daarna kom ik terug bij het CDA. Ik sta u niet over, maar pas u even had dat wel gedaan. Wethouder Voorink, de vraag van Harte Hulsum over woningsplitsing. En u moet een beetje rekening houden met uw camera, want de helft van uw hoofd valt regelmatig eraf en dat is jammer.
Dat we het niet willen hebben.
Nee.
Ik zoek even de goede antwoorden op hoor. Met SP. Ja, sorry. Daar zijn we. Ja, voorzitter, Art Vilsum heeft mij gevraagd over het VKH-beleid en de beleidsevaluatie. Wanneer die gereed is. Nou, wij leggen daar op dit moment de laatste hand aan. Dus hij is nog niet af, maar ik hoop wel dat spoedig af te hebben. Vraag 2 over de regeling rondom legalisatie achteraf van meervoudige bewoning. Dat is niet in de evaluatie van het VTH-beleid. Dat is in de aparte evaluatie van meervoudige bewoning beleidsinstrument. Maar dat heb ik al eens eerder gezegd en dat wil ik hier graag herhalen. Het doel is wel om paal en perk te stellen aan in probleemwijken aan die verdere meervoudige bewoning. En dat zijn we nu juridisch aan het uitzoeken. Of dat helemaal kan op de manier waarop we dat willen. Daar is een conceptstuk inmiddels voor gereed. Maar dat is precies waar we op inzetten. Dus wij willen daar we willen toe naar zowel een einde van de legalisatieregeling als een totaalverbod op splitsing in van woningen in kwetsbare wijken. Ik kan u nog niet precies vertellen wanneer dat af is, maar daar wordt hard aan gewerkt. Dan is er nog een vraag over Airbnb, voorzitter. Daar heb ik het ten tijde van de hotelkader al aangegeven dat er wetgeving aan zit te komen, hopelijk nog voor de zomer in de Tweede Kamer, om daar landelijk spelregels voor te maken. En dat volgen wij en zullen dan in de MRA-verband en dan wel in onze eigen regio werken aan spelregels om daarmee om te gaan. Dan vraagt Art Vilsum nog of de Raad, gelet op haar taakstelling, in de gelegenheid wordt gesteld kaders te stellen bij het opstellen van een nieuw meerjarig VTH-beleid. Nou, de kaderstellende rol van de Raad waar het gaat om VTH-beleid, vergunning, toezicht, handhaving, beleid. Heeft u de VTH-verordening genomen? Die regelt primair de kwaliteit van de uitvoering, dus daar zit uw kaderstellende rol. Op zich heeft u het college belast met nieuw beleid. In beginsel ligt het nu niet in de planning dat we daarmee naar de Raad gaan. Uiteraard zullen we wel informeren over het beleid zoals wij dat in het college bespreken.
Dank u wel, wethouder. Meneer Kotsch, heeft u iets meegekregen van het antwoord van de wethouder?
Nou, ik ben na vraag 2, lag ik er even uit, maar ik neem aan dat de vragen beantwoord zijn door door de wethouder. En ik wil het hierbij laten, dankjewel.
Oké, dank u wel.
Voorzitter, ik wil met alle plezier de antwoorden nog even schriftelijk ook naar de heer Korts mailen. Dat is misschien zo makkelijk.
Dat lijkt me heel goed, dank u wel.
Dank u wel.
En dan niet alleen naar de heer Korts, maar naar ons allen. Mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, ik had een korte aanvullende vraag, omdat de wethouder ook zegt, we gaan dat woningsplitsen apart evalueren. Ik noem maar gewoon een man en paard. Bij mij in de buurt, zo ongeveer recht tegenover, is één huis wel gesplitst, maar er is één huurder. En ik heb begrepen dat dat heel problematisch is om daarop te handhaven. En ik vraag de wethouder erover na te denken. Want er is één hoofdhuurder, laten we zeggen een niet nader te benoemen uitzendbureau. En dan wonen er wel 10 mensen. Dus eigenlijk zit je dan in dezelfde situatie, alleen dan een soort van, zo mag het. Het is één hoofdhuurder. Dus dat is wel een probleem aan het worden bij ons in de buurt. Dat gebeurt meer.
Ik stel voor dat u dat even één op één met elkaar kort sluit.
Uitstekende suggestie.
Ja, dank u wel. Dat waren de vragen van Hart voor Hilversum. Dan hebben we nog de vragen van het CDA over afval aan de wethouder Schepers. Die had ik even overgeslagen. Excuses daarvoor. En dan hebben we tot slot nog de vragen van de SP aan wethouder Wolters. Dus we beginnen even met de vragen over afval aan de heer Schepers. Meneer Schepers.
Voorzitter, dank u wel. Ja, het CDA heeft melding gemaakt. Die hebben aangegeven dat er op meerdere plekken afval gedumpt wordt. Die hebben ook foto's toegestuurd om dat te illustreren. De eerste vraag is of wij daarvan op de hoogte zijn. Daar zijn we zeker van op de hoogte. Het is buitengewoon vervelend dat het gebeurt. Zowel onze eigen buitendienst van openbare ruimte als de buitendienst van het GHD zijn hier ook druk mee aan de slag. Dus op welke manier is een vervolgvraag, stellen we handhaving en beter toezicht voor? Nou, de BOA's van de GHD die opereren al onder de noodverordening COVID-19 van de veiligheidsregio en Gooi en Vechtstreek. Dus dat geeft ze al wat extra bevoegdheden. Ze houden hier een toezicht op de openbare ruimte, zowel rondom de scheidingsstations, maar ook in de gemeente. En daarnaast is het sowieso al een reguliere taak om toezicht te houden op plekken waar veel afval gedumpt wordt. En indien nodig, en indien mogelijk, en indien het geen gevaar oplevert voor hun eigen gezondheid, kunnen ze absoluut handhavend optreden, en dat doen ze ook. De GHD zet momenteel extra mensen in om hand te haven en toezicht te houden. Dus het heeft wel degelijk de volledige aandacht van zowel de gemeente als de GHD. De GHD zorgt er ook voor dat als er ergens iets gedumpt wordt, dat het ook zo snel mogelijk wordt opgeruimd, want afval trekt helaas ook afval aan. De volgende vraag is of het mogelijk is daders te achterhalen en ze te beboeten. Dat is absoluut mogelijk. Dat gebeurt ook. En wat ik al aangaf, als het voor hun eigen veiligheid en gezondheid, als het mogelijk is, dan wordt het ook absoluut gedaan. En sowieso wordt het afval, als we het hebben geconstateerd, zo snel mogelijk weggehaald. Het CDA vraagt op welke termijn dit is opgelost. Nou, het afval dat op de foto's was te zien, dat is al vandaag al opgeruimd, vandaag en gisteren. En structureel hangt het natuurlijk heel erg vanaf hoe het met de ontwikkeling van het afvaldumpen gaat. Want we zijn helaas tot de conclusie gekomen, er zijn heel veel mensen die nu hun huis of een zolder of een tuin aan het opruimen zijn. Het is druk bij de scheidingsstations en niet iedereen heeft kennelijk zin om daarop te wachten. Dus helaas zien we dat er meer gedumpt wordt, maar we proberen daar dus bovenop te zitten. Daarom schatten we de gezondheidsrisico's tot nu toe ook beperkt in, omdat het afval er meestal maar heel kort ligt en omdat we het snel opruimen. En meestal gaat het ook om papier en grof vuil, maar niet om chemische zaken die een groot risico met zich meebrengen. De vraag is vervolgens of het dumpen van afval vervolgens van de wachttijden bij scheidingsstations van het GHD. U bent wellicht op de hoogte van het feit dat de GHD, het scheidingsstation, dat de openingstijden daar zijn verruimd. Dus daar worden al maatregelen op getroffen. Maar ook bij de scheidingsstations is het heel belangrijk dat er voldoende afstand wordt genomen. Dus niet iedereen kan gelijk erop. Dus we zullen die maatregelen daar ook moeten handhaven voor de gezondheid van de mensen die afval komen brengen en vooral van de medewerkers. Maar de openingstijden zijn verruimd. Maar je ziet nou eenmaal ook dat mensen nu meer afval meer opruimen. En niet iedereen heeft zin helaas om het naar het afvalstation te brengen. Dus mensen zijn soms helaas zo asociaal om het gewoon te dumpen. Maar
laatste
we proberen.
Vraag.
Laatste vraag.
Ja.
De laatste vraag is of we bijvoorbeeld oplossingen kunnen vinden voor het ongeoorloofd plaatsen door bijvoorbeeld een soort van containertuin te maken. En of er dan bijvoorbeeld in combinatie met urban farming kan worden gemaakt. Nou, ik ga het voorstel bij de GHD neerleggen, maar ik wil wel de opmerking maken dat als mensen dusdanig asociaal zijn dat zij hun afval in de openbare ruimte dumpen, dan vraag ik mij wel hardop af of een containertuin daar erg veel aan gaat helpen. Dus ik vind het idee aardig, maar ik vraag me af of het voor de doelgroep, namelijk de asociale mensen, echt gaat werken.
Dank u wel, wethouder. Meneer de Jong, wilt u nog bent u tevreden met de antwoorden?
Nou, ik heb graag een aantal aanvullingen. Ten eerste op de laatste, we merken dat het in andere steden wel succesvolle pilots zijn. Dus zou u daar wellicht nog kunnen kijken of dat ook wel of niet een sociale doelgroep betreft die zich beter gaat gedragen, of dat de situaties wel of niet vergelijkbaar zijn. De vraag rondom het structurele karakter heeft u wat mij betreft niet beantwoord, of het puur komt door deze COVID-crisis of dat het echt een structureel karakter heeft, dit afvaldumpen. En ten aanzien van de gezondheidsrisico's, Weet ik niet of ik het met de wethouder eens ben, gezien de hoeveelheid restafval wat er toch ligt, wat ongedierte aantrekt. Het feit dat er vanaf donderdag tot dinsdag dingen liggen, wat ik toch niet een beperkte tijd vind. Dus ja, op welke manier kan de wethouder dit toch versnellen? Zeker met paasweekenden en andere weekenden.
Goed, ik stel voor dat in het kader van de tijd, als je, dat de wethouder hier nog even de gelegenheid voor neemt om over na te denken en dit schriftelijk gaat beantwoorden.
Ik kan het heel kort aangeven, ja.
Ja, nou ja, en ik zit echt een beetje met tijdsnood, wethouder Scheper. En
nou,
ik
dan. Dan doe ik het schriftelijk.
Ja, fijn, dank u wel. Gaan we naar de laatste vragen, de vragen van de SP over de gevolgen van de coronacrisis voor de flexbanen. Die zijn gericht aan wethouder Wolters. Wethouder Wolters, kunt u daar vast beginnen met het antwoord.
Ja, zeker. Dat kunnen we. Dat zijn goede vragen wat mij betreft. Want daar zit ook mijn zorg. Vorige week hebben we daar de werkkamers voor bij elkaar geroepen. En de portefeuillehouders van de regio. Ook om bij te praten over de landelijke maatregelen. En hoe die worden uitgevoerd. Deze week komen we ook vanuit die werkkamer. En vanuit de portefeuillehouders. Met een brief naar de werkgevers in de regio. Om aandacht te vragen voor niet alleen de flexwerkers, maar ook de oproepkrachten, uitzendkrachten en de mensen met een kwetsbaarheid. Hè, om die vooral ook bij het werk te blijven betrekken en aan het werk te houden. Daar wordt ook een oproep voor gedaan en we wijzen ook de werkgevers nog op de maatregelen die gewoon door blijven lopen, maar ook op de maatregelen die er nu zijn. Dan even naar aanleiding van uw vragen. De wachttijd voor jongeren, daar vraagt u naar. Daar volgen wij regiobreed de lijn en met de Kamerbrief TOZO. En dat wil zeggen dat we als een wachttijd niet zinvol is, dat we die ook niet gebruiken. En dat is bij het Sociaal Plein, waar ongelooflijk hard gewerkt wordt om al deze regelingen vorm te geven, is dit al ingevoerd. Jongeren die tot 21 jaar die noodzakelijk uitwonend zijn en vaste lasten hebben, kunnen een aanvulling krijgen tot de reguliere bijstandsnorm. Jongeren tot 27 jaar die een studie volgen en daarom volgens de wet uitgesloten zijn van het recht van bijstand en vaste lasten hebben, hoeven hun studie niet te staken. Zij kunnen bij DUO aanvullend lenen om hun vaste lasten te kunnen betalen. En dat is een voorliggende voorziening voor bijstand. En wij zijn niet bevoegd om hiervan af te wijken. Wat in sommige gevallen kan, is het verstrekken van bijzondere bijstand. Nou, dan hebben de jongeren tot 27 jaar die geen studie volgen door baanverlies een vaste baan niet meer kunnen betalen. Die kunnen een reguliere bijstandsaanvraag doen. En als het een ondernemer wordt, dan kunnen ze gebruik maken van de TOZO. Dit is even een kleine lezing van de maatregelen, maar ik hoop dat u mij zo snel kunt volgen. Jongeren die thuiswonend zijn en die derhalve beperkt vaste last hebben, komen in sommige gevallen ook voor een bijstandsuitkering in aanmerking. Maar dan geldt wel de kostendelersnorm. Nou, schulden. We bieden sinds dit jaar volgens het vastgestelde beleid in juni ook schulddienstverlening aan voor saneringskredieten voor jongeren. En hiermee komt er natuurlijk wat rust in die financiële situatie. Dat kan en wordt voorkomen dat die verder oplopen. Nou, ik hoop dat ik u hiermee uw vragen, ze zijn wat technisch van aard, heb behandeld. Maar het terechtpunt.
Goed, dank u wel. Mevrouw Verwijn.
Ja, voorzitter, dank. Ik ben voor een deel blij met de antwoorden. Ik wil de wethouder erop wijzen dat er gisteren in de Tweede Kamer is gesproken over een mogelijk aanvullende regeling. Juist voor die duo-studenten die anders extra moeten lenen. Ja. Dus ik hoop dat u zich er snel van op de hoogte wil stellen. Maar wat mijn belangrijkste vraag is, er zijn best mogelijkheden om jongeren te helpen. En al deze dingen waar u nu op antwoordt, dat weten deze jongeren niet. Nee. Dus de onderste en de laatste vraag, vraag 3, was eigenlijk, wilt u daar alsjeblieft voorlichting op geven? Niet alleen naar de werkgevers, maar ook expliciet naar de jongeren. Zodat zij zich in ieder geval gaan melden als ze in problemen komen. En dat we weten om hoeveel jongeren dat zou gaan.
Wethouder?
Ja, daar gaan we naar kijken. Dat doen we ook al op dit moment. Ja.
Goed. Dan stel ik voor dat we dit onderdeel agenda punt 1 afronden. Een aantal vragen die zijn niet beantwoord, maar die worden gekoppeld met de onderwerpen die morgenavond op de agenda staan, omdat ze daar inhoudelijk bij horen. Dan wordt deze vergadering weer beëindigd. Dan krijgt u een nieuwe uitnodiging voor het volgende onderdeel. Dat is agenda punt 2, vaststelling van het bestemmingsplan Pouders van Lolaan. En u ontvangt de uitnodiging weer van de griffier. Dank u wel. Het was weer gezellig.